De tekst voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het boek der psalmen, psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Psalm 43 vers 5, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht. En mijn God. Tot zover. Wij mogen hier wel boven zetten, droevig en toch blij. De psalm die u is voorgelezen staat in een nauw verband met de 42e psalm. Ze horen ongetwijfeld wat de inhoud betreft zeer nauw bij elkaar. Er zijn ook bepaalde woorden in die hetzelfde zijn. Dat wil niet zeggen dat wij meedoen met hen die van psalm 42 en 43 één psalm hebben gemaakt. Want er zouden ook wel diverse dingen te noemen zijn waaruit blijkt dat in psalm 43 toch weer op andere zaken de aandacht wordt gevestigd. Maar dat David zeer waarschijnlijk wel de dichter is geweest door de Heilige Geest van deze psalmen, dat mogen wij haast wel zeker aannemen. In alles herkennen wij hem die in zijn leven hier op aarde ook in menigerlei omstandigheid heeft ervaren dat het God is die de doden levend roept en de dingen die niet zijn alsof ze waren. Ik heb u al meer gezegd, als wij deze psalmen van David lezen, dan vinden wij altijd in de eerste plaats daarin de borg en middelaar van David, de Heer Jezus Christus. En dan zegt u, die was toen nog niet geboren. Hij was welkomende. Het gaat altijd om hem. Hoe zou ook buiten hem één zondaar met recht kunnen zeggen, doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoeder dierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Het zou alleen vermetelheid zijn. Het zou alleen miskenning zijn dat wij allen van eenzelfde lap zijn gescheurd. En dat wij allen de heerlijkheid Gods derven. En dat wij allen op weg zijn naar de dood. En de vloek op ons rust. Dan zou het recht doen van God niet anders in kunnen houden. Dan ons met eeuwige banden in de duisternis te besluiten. Om de dood te sterven eeuwig en altoos. Daarom wanneer wij in het woord en in dat oude verbond tegenkomen een bede om recht. Ja, dat zelfs een beroep gedaan wordt op de gerechtigheid Gods. Hoor mij om uw gerechtigheid willen. Dan moet u goed bedenken. Daar werd en daar wordt geroepen om die gerechtigheid Gods die hij in Christus in zijn belofte had geopenbaard. Dan is het Gods gerechtigheid om zondaren rechtvaardig te redden van het verderf. Vandaar als de Heere de ogen gaat openen en ons
iets geeft van het allerheiligst geloof. Dan mag er zijn een leugen op de genade en op de ontferming. Maar het kan ook zijn dat de Heere aangeroepen wordt om zijn gerechtigheidswille. Zou hij een man zijn die liegen zou? Of een mensenkind dat het hem berouwen zou? Zou hij kunnen herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken? En waar hij zijn handen uitstrekte tot een tegenspreker en tot een murmurering, die de murmureerder die de lering mocht aannemen, zou hij dan verlaten voor eeuwig? Nee, dat gedoogt zijn gerechtigheid niet. Want gerechtigheid, dat wil in het oude bedeling ook dit zeggen, dat God doet wat hij beloofd heeft. Het is gerechtigheid dat God de zonde straft en de zondaar verdelgt op zijn wenk. Dat is goddelijke gerechtigheid. Maar het is ook gerechtigheid dat hij de zondaar vergeeft. En dat hij de schuld hem niet toerekent, dat is ook gerechtigheid. Dat is nog een grotere gerechtigheid. Want die gerechtigheid waarmee God de zondaar verdelgt als het ware, voor eeuwig. Die gerechtigheid, mag ik toch wel zeggen, wordt niet zo verheerlijkt. Niet zo geëerd op zulke wijze als de gerechtigheid in de zaliging van zondaren. Want daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, die zijn naam mochten beminnen, hem eeuwig prijzen om die gerechtigheid die nooit hun val gedoogt. Dat zal een eeuwige zang zijn om hem te prijzen en om hem te eren. Daarom, Christus is van zijn kerk niet te scheiden en de kerk is niet van Christus te scheiden. Anders kunnen wij het woord niet recht verstaan, dan kunnen wij ook het woord niet elkander voorhouden. Je ziet hier dus die borg en middelaar. En in hem zie je ook zijn volk, zijn ellendige. Voor ons mag dat nog duidelijker zijn, omdat wij staan achter zijn gekomen zijn in het vlees. Wij weten allerduidelijkst wat ons in het evangelie is medegedeeld en waarin onze zielen ogen heeft ontvangen van God dan wat hij gedaan heeft. Hoe hij geroepen heeft. Hoe hij gebogen heeft tot in de dood. Hoe hij verlangd heeft naar Gods aangezicht wat voor hem verborgen was. En hoe hij gehoord is geworden in de vrezen. En dat hij is ingegaan tot Gods altaar, tot de God der blijdschap en der verheuging. En dat hij de tempel zijner heiligheid weder aanschouwd heeft. Maar nu is het om en in die dierbare zaligmaker die geleden heeft en gestreden heeft. Die de komende was in het geslacht Davids naar het vlees. Als er weer het vlees aangaat. Nu is het in en om hem ook waarachtig waar. Van zijn kinderen, van zijn ellendigen. Die hier op aarde door veel benauwdheid geplaagd kunnen zijn. Die hier op aarde omringd zijn van vijanden. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Die, ja, laat ik het zo mogen zeggen, buiten Christus niet anders heeft dan vijanden. Want alles buiten Christus is erop uit om te verdelgen en om te brengen. Om het licht uit de ogen uit te steken en om de oren te verzwaren dat ze niet horen. Zo is het altijd te doen om het licht te verderven. Wat openbaar maakt is licht. Maar alles is erop uit om dat licht wat uit God is, het welk is samengevat in het licht der wereld, om dat uit te blussen toen. En in de dagen van de Heer Jezus en nu. Het gaat niet zonder meer ergens om. Het gaat om Hem, om de Heer Jezus Christus. Daarom voerde die draak krijg tegen die vrouw. Hij stond voor haar om het kind dat zij baren zou te verslinden. Maar God beveiligde haar en gaf haar een plaats waar zij gevoed werd. En het kind is weggerukt voor Gods troon. Het is bij de Vader, eeuwig en altoos. Maar hij is ook vergrimd tegen de overige van haar zaad bovenmate, want hij leeft in een dodelijke haatverhouding tegenover God, de Schepper. Maar ook in zonderheid tegen God, de Ontfermer. Daarom voert hij krijg. En hij spuwt water uit om ons te verdrinken. In de ellende of in de welvaart. Hij spuwt de rivier uit. Om de woestijn te veranderen in een vruchtbare landouwe. Opdat we vergeten zouden dat God alleen het brood gegeven heeft dat uit de hemel is nedergedaald. Of hij probeert te verdrinken in ellende en in geweld en in ondergang. En dat alles, dat is nu aanwezig. En dat alles speelt zich nu af in dat ene leven. Alles, al die aspecten die hier genoemd worden. Ongoedertierenvolk, bedrog en onrecht. Waarom verstoot gij mij dan? Zend toch uw licht en uw waarheid dat die mij leiden. Dat ik de tempel uw heiligheid mogen aanschouwen. Hier kan het zeer zeker wat omstandigheden betrof. Kan het ook voor David dit betekend hebben. Dat hij die nu verwijderd was van zijn huis en tempelzangen. Weer in mocht gaan om in Gods tabernakel. In de tent aanschouwen de liefelijkheid van zijn dienst. Want daar ging het ook om. Maar afgezien van alles, ik wilde toch nog graag iets anders. En ook niet alleen wat de eeuwigheid betreft, geliefde. Want het geldt ook voor de eeuwigheid en dat ik inga tot Gods altaar. Tot de God der blijdschap mijn verheuging. Daar geldt het ook van. Maar het geldt ook in zonderheid voor dat altaar waarvan Paulus schreef. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dat wil zeggen die de vleeselijke godsdienst vasthouden die te Jeruzalem is. Die hebben geen macht om van dat altaar te eten. Want dit altaar, dat is de Zoon van God. O God, dat ik inga tot uw altaar. Want het altaar draagt het offer. Het altaar is zijn eeuwige goddelijke natuur. Van hetzelfde eenswezens met de Vader. En op dat altaar ligt het offer. Daar gaat de sprake van uit. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is een altaar van verzoening. Dat is een altaar waar hongerigen en dorstigen gedrenkt worden. Dat alleen kan dan ook maar weer de achtergrond vormen dat de nedergebogen, onrustige ziel vernieuwd wordt, verlevendigd wordt om op hem te hopen. Want waar ik in mag gaan tot Gods altaar, daar wordt de druk verlicht. Daar is er door de tranen een glimlach van blijdschap. Daar is er in alle pijn en smart, in alle rouw en gekrijt, is er iets van die blijde herkenning. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich geladen. Onze smarten heeft hij gedragen. Kun je nou verstaan dat ik inga tot Gods altaar? Het is sterk gezegd dat ik als ware de geopende poort mag zien in zijn bloed en in zijn wonden en in hem mag schuilen en al zo in de God mijner blijdschap en der verheuging vrolijk mag zijn en met de harp loven, o God, mijn God. Het zijn allemaal zaken. Het zijn allemaal zaken. Allemaal eeuwige zaken. Het is alles Gods fundament. Want dat altaar der verzoening, geliefde, waar de man gaarne wil heen geleid worden en ingeleid. Ook bij de voortgang, juist ook bij de voortgang, want de spijze Gods, het brood dat uit de hemel nedergedaald is, dat wekt ook juist de honger op. Het is verzadigend en het wekt ook op wat Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en in hem gevonden worden, niet hebbende mijne gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Jezus Christus is. Juist waarvan het brood gegeten werd, daar wordt ook het gemis, daar wordt de dood, daar wordt het verderf, het afwezen van de Heere, het uitwonen van den Heere, hier bij ogenblikken zo schrijnend, zo akelig gevoeld. Want daar ligt toch op de bodem der ziel de wetenschap van Gods wegen. U bent het leven, de waarheid, u bent de weg. Mijn hart is in u verblijd. Ik heb u aanschouwd in het heiligdom met vrolijke ogen. Ik heb iets mogen proeven en smaken dat het waarachtig uw werk is. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En hij heeft mij getrokken. Tot de fontein der hoven, de put van levende water die uit Libanon vloeien. Maar nu is alles bezig in oorlog. De duivel, de wereld, de zonde, ons eigen boze vlees. Dat het niet wil erkennen dat we gekruisigd, gestorven en begraven zijn, maar dat overeind komt en de oorlog verklaart aan het leven des geestes, aan de vrijheid die in Christus Jezus is, aan het inzien in de volmaakte wet die der vrijheid is, en alzo als niemands knecht Gods kind te mogen wezen. Daar verzet zich alles tegen. Alles is daar mee vervuld om ons daarvan te beroven. Ja, en zult gij dan zelf niet toestemmen, misschien in uw zielen, dat gezegd, en ik ben de grootste kwaaddoener daarin. Ik mag wel zeggen wat de dichter zegt. Ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonden uitgeteerd. En hun hart vergat de opperheer, de dierbare heiland die wel eer
hen redde van de Egyptenaren.
En toch, nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan. Er was geen ander met hen begaan. Dan had geen mens naar onze klacht gehoord. Maar God was begaan. In Christus met zulk. Hij zag hun angst en tranen aan. En hun hatere verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond. O, wat groot, geliefde. Maar dan zelf te moeten zeggen, te moeten bekennen en te belijden. Ik ben die man. Ik ben die afwijker. Ik ben de mens met dat gespleten hart. Die aan de Heere moet vragen, verenig mijn hart toch tot de vrezen van uw naam. Ik ben de verderver. Die altijd maar weer openbaar komt in zijn afwijkingen. In de leer, ja ook in de leer. In de leer, in de leer, in het volharden van de leer der apostelen. Van dat heilig, eenzijdig, goddelijk. Alles van ons terzijde werpend evangelie. Waarin nochtans de vlag van Gods genade en ontferming gehezen wordt. O, als je dan zo de zaak beziet en je zou een ogenblikje zelf bezig zien op het slagveld hier beneden, op het strijdgewoel, dan zou je ook met recht zeggen, hoe komt het ooit goed? En als dan in de waarnemer die grote krijgsman, de Heere die in de hemel woont, als het is alsof hij verstoot, alsof hij het goed vindt, dat die ellendige zo van de ene plaats naar de andere geslagen wordt, en dat hij in droefenis of in bedruktheid verkeer, zeg dat niet te gauw. Want God doet dat. God gebruikt dat. Opdat hij zijn eigen werk tevoorschijn zou zien komen. Wat hij werkt. En wat werkt hij? Hij werkt het nochtans. Hij werkt en versterkt het allerheiligst geloof. En dan gebruikt de Heere alles, duivel, wereld, zonde en ons eigen vlees en bloed. Ook dat, hoe het ook ons alles dreigt weg te sleuren in onze waarneming. Maar de Heere, die heeft het alles krachtig in zijn handen. Het zal daartoe dienen. Dat de sprake tevoorschijn komt uit het onrustige en toch rustige hart. Uit de bedroefde en de toch in God verblijden. Uit de gans ellendig en toch behoudene. Dat er sprake komt in de ziel. Daar zie je de Heilige Geest worstelen in het hart van die zondaar. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hij gebruikt hier een beeld als iemand die van alle kanten beladen is. Die met zijn neus de grond haast aanraakt. Wegsnarenspel. Wegblijgezang dat mijn verlossing meldde. Weg al die schone gedachten en die schone woorden. En het geluid van de harp en van de cymbals. Alles verborgen. En de naspraak van velen die roepen, Magor Missabib, schrik van rondom. God zal hem niet verlossen, geen heil is hem beschoren. En als je dan zelf ook niet één plekje, niet één ding, niet één daad kunt stellen daartegenover. Maar dat je voor God moet bekennen dat je de grootste ellendige bent eigenlijk van al die mensen om je heen. En als je niet één knoop kunt ontwarren, niet één gedachte kunt binden, dat je niet één bladzij van Gods woord kan lezen zoals het betaalt, dat je niet één ogenblik kan bidden in oprechtheid, dat je geen gedachte kunt vormen aangaande God, dat je eigenlijk uit de aarde aards bent, helemaal tot in alle wezenen van je wezen. En nochtans is daar die pijl van Gods eeuwige liefde, die hij aan de draad van het geloof van zijn boog van eeuwige ontferming en onuitsprekelijke welbaar heeft afgeschoten in het hart. In het hart van zijn onderdanen, die zijn vijanden waren. Een pijl die er niet uit te trekken is. Want wie zal verloochenen dat eeuwige liefde zijn ziel heeft opgewekt? Wie zal dat durven miskennen waarin zijn leven iets zou mogen hebben proeven en smaken van die goedheid die het al te boven gaat, die tot in de eeuwigheid duurt, waardoor het hart verbrijzeld werd, waarin de sprake kwam om Christus wil, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Wie zou dat kunnen loochenen? Maar wat kan de draad, heb ik u wel eens gezegd, neerbuigen? Hij komt uit God. De pijl zit vast van zijn eeuwige liefde. Het was op u gemunt. Maar er kan aan die draad des geloofs, die verbindingslijn, kan zoveel hangen van duivelen, wereld, vijanden, ons eigen boze overleg en zonde en alles wat er zijn kan, dat die draad niet meer naar de hemel loopt, maar dat die hier ergens naar beneden gaat, zodat voor mij het eind in het moeras ligt, en ik zie niet dat die weer verder loopt naar boven. Zo is alles erop uit. En daar in het moeras willen ze vasthouden, de draad. Maar breken kan het niet. Want het is van God. Het geloof is niet van ons. Maar het is van de Heere. Van de volleinder des geloofs. En de pijl is niet van ons. Er zit geen vergif in aan die pijl. Maar hij is gedoopt in het bloed van het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar het kan zo wezen dat die lijn des geloofs zo naar beneden loopt. En verder kijken wij niet. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat is er een nederbuigen daar om te kijken waar je het niet kunt zien, want het loopt in de grond. Je ziet niet anders dan alle macht en zelf heb je geen macht en geen kracht om te weerstaan. Je zal eeuwig, eeuwig omkomen daarin, als je zelf, jezelf moet redden. En toch, wat wil de Heere, wat doet de Heere? Wil de Heere zijn kinderen, zijn ellendige rampzalig doen zijn? Ganselijk niet. Maar hij wil ze leren. Hij wil ze leren uit die enige borg die in duisternis wandelde en geen licht zag en op de Heere vertrouwde. Hij wil ze uit hem toeroepen, rust. Ik ben uw koning. Hij wil ze oefenen in dat allerheiligst geloof. Want de Heere heeft het eind vast. En hij is de God van het begin. Hij zal ook de God van de voortzetting zijn. Ja, gij kunt het herleiden tot het gemis van het altaar. Het altaar der verzoening. Maar ook het altaar van Gods lof waar dank en drankoffers, lofoffers hem plechtig werden toegebracht, en waar ge zo ver van verwijderd zijt, dat ge hem niet eert en niet prijst, en dat ge hem niet alles geeft, ver verwijderd, hoewel de Heer u wel gedaan hebt, dat ge toch niet kunt zeggen van goeder harte: ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Het altaar. Mogen daarom zeggen, misschien nu niet, ik weet het niet, in welke stand u zich bevindt. Maar mochten wij daaruit in ons leven zeggen: wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij. Wat kan dat zo zijn, hè? Naar de aarde toe en daaraan verbonden die onrust. Die onrust. Nergens heb je vrede in. Nergens heb je vergenoegdheid in. Nergens heb je rust in, je bent rusteloos. Je wil alles doen en je wil niets doen. Je wil lezen en je kan niet lezen. Je wil zonde en je kan niet geen zonde. En je bent enkel zonde. Het is alles. Het lijkt wel of er een beslotenheid is waar je met alle kracht niet uit kan breken. Want het zit dicht. Het kan ook zo wezen dat er helemaal niets bijzonders is van die sterke krachten die werkzaam zijn, maar dat je gewoon, heel gewoon, je weggaat en je zegt toch tegen jezelf: wat scheelt mij toch? Wat is het toch dat er niets bijzonders is? En dat de Heere, ja, je overlaat met zijn zegeningen. En dat je toch, ja, je bent niet bedrukt, maar je bent ook niet blij. Je bent niet verslagen, maar ook niet geheeld. Zo kan het ook zijn. Je voelt geen liefde, je voelt ook geen toorn. Je voelt de aarde niet zo, maar ook de hemel niet zo. Je voelt de Heere niet zo, maar ook de duivel niet zo. En dat heb ik wel eens gehad. Herinner ik me opeens, dat ik denk: wat is dat nou toch? Mensen hoeft niets te maken en hij kan niets maken ook. En heel eenvoudig kwam ik erachter. Want ik sloeg een of ander boek op of een bundel op, weet ik het wat van is. Maar in ieder geval, daar las ik een vers. Hoofd omhoog en het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, het lieven, het loven is daar waar men Jezus ziet. Wat men hoort of ziet op aard, het is ons kostelijk hart niet waar. Trek ons hart tot u naar boven, dat we u eeuwig liever loven. Van Lodestein. En ook zegt hij: ach, dat alle mensen stemmen. Alle engelen tongen, o Heer, samen stemden, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer. Toen zag ik opeens waar het aan haperde. Net dat ik het zag. Dat er iets verbrak. O, het gaat om u, allerliefste Heer Jezus. Het gaat om u. Want die liefste die komt en die zegt: doe mij open, mijn liefste. Want mijn haar is vervuld met dauwdroppen. Mijn handen druppen van mirre. En dat de bruid zegt: Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? En hij ging weg. En ze stond op. Ze zocht hem, maar ze vond hem niet. Oh, wat is dat ook geestelijke, in het geestelijke leven van Gods kerk hier op aarde. Altijd weer een onderwijzing. Dat we die allerdierbaarste heren en zaligmaker. Zo geweld aandoen. Zo bedroeven. Met woorden, werken en gedachten. Nou is het dan wonder dat de man gaat zeggen, wat buigt gij u neder, o mijn ziel. Wat zijt gij rustig in mij, daarom natuurlijk. Want ik zie het altaar niet. Nog verzoening, nog dankzegging, nog lofoffer. Nog offers die gans verteerd worden, zie ik. Ik zie Jezus niet. Het geloof is ingezonken. Het raakt de aarde met een grote bocht. En ik zie het einde niet. Vast in het hart van God. Door de middelaar met een anker gehecht. In het binnenste heiligdom. Zie het niet. Nu komt de vraag. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gewoon rustig in mij? Wat loop je maar heen en weer te drentelen? Wat zeg je tegen niemand? Dat hoeft ook niet. Maar gij weet het voor uzelf wel. Wat zijt gewoon rustig in mij? Ik kan niet rusten. Ook niet in hem? Nee, ook niet in hem. Hij doet mij rusten. Hij wekt mij op. Sta op en eet. De weg zou voor u te veel zijn. Hij zet mij aan zijn tafel. En hij legt het levende brood op mijn tong. Zo onbekwaam ben ik. Zo, hij doet alles. En toch wat buigt gij u neder, o mijn ziel. Wat zijt gewoon rustig hierbij. De Heilige Geest worstelt door. Hij gaat een samenspraak als het ware aan. Wat ziet gij lieden de Sulam niet aan? Ze is als een rij van twee heilen. Het ene staat radicaal tegenover het andere. Dood en leven, vloek en zegen. Hel en zalige gemeenschap met God. Zonde en genade. Ondergang en opgang. Vriend en vijand. Het staat als een tweekamp tegenover elkaar. Wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, zegt hij. Hoop op God. Wie zegt dat? Dat zegt het allerheiligst geloof. Dat zegt als ware die Heilige Geest die in die zondaar woont en werkt. Die de vlucht niet genomen heeft trots al onze onrust. En nederbuigen heeft de vlucht niet genomen. Maar hij worstelt door tot de erkentenis. Hoop op God. Hoop op God. Waar zou je anders op hopen? Dat beter wordt met je? Waar zou je anders op hopen mogen? Op je bekering of wat je dan ook al in het voorgaande hebt ondervonden? Of op het geloof waar het einde van voor jouw waarneming in moeras ligt? Je kan niet verder kijken dat het weer omhoog gaat? Kun je daar nou op hopen? Ook toch niet, hè? Dat kan ook eigenlijk niet, hè. En toch is het datzelfde stukje geloof wat daar zo recht in de diepte loopt als het ware. Dat zegt door de Heilige Geest aangegord, hoop op God. Hoop op God. Een andere hoop is er niet. Alle andere hoop is een hoop van spinnenkop. Deze God, hè. Want dit is de God van Jacob, de God van Abraham en Isaac. Dit is de God van de roepstem die zei, Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap. Het is de God die zijn heil bekend maakte, die de oren wonderen deed op wonderen horen. Die God, die met Abraham was, ook die hem alles beloofde, een heel land, en heeft nog geen voetgrond erin bezit gehad, dan alleen een grafspelonk. Ja, een stuk land, met een steenrots, waar hij zijn doden kon begraven. En toch, en nochtans, als je dat zo ziet, dan zeg je, oh wat is dat een weg geweest voor die Abraham, hij zeulde van de ene plaats naar de andere. Dan zat hij in Egypte, dan zat hij hier, dan zat hij daar. Als hij dan ook alles las wat er aan die draad gehangen heeft bij Abraham, soms ziet hij het helemaal niet meer. Dat is mijn leven voor uw aangezicht. En toch lees je telkens in de geschiedenissen van Abraham. En hij bouwde al daar de Heer en altijd. Of hij riep de naam des Heer na. Dat is een gewone man, die ging gewoon zijn weg. In het gewone, naakte geloof. Maar soms, dan was er een punt van Gods nabijheid. En dan riep hij de naam des Heer aan. En hij bouwde een altaar. Maar als je dat leven nagaat, dan zeg ik, wat een zwerver, man. Tjonge, jongen, wat heb je er nou van gezien? Wat komt er nou van terecht? En hij had een stad op het oog die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. Maar je hebt het wel eens gezegd, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Dat zei het gewoon rustig in mij. Denk eens aan Jacob. Isaac, precies hetzelfde. Ze zijn, ik weet niet hoe lang, getrouwd. En de Heer heeft gezegd, alzo zal uw zaad zijn tegen zijn vader. Maar er komt niets van terecht, want ook Rebekka is onvruchtbaar. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel. En wat zei het gewoon rustig in mij. Kom Rebekka, laten we bidden. En hij bad de Heer zeer. In de tegenwoordigheid van zijn vrouw. Hoop op God. En de Heere hoorde. Allemaal godswerken. Jacob, die man die je hebt ook wel gezongen. Al kende die David nog niet in die zin. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat ga ik in zwart vanwege des vijands onderdrukking? Jozef dood, Benjamin weg. Straks ben ik van kinderen beroofd. Rachel begraven bij Bethlehem. In Efrata's veld. Een stelletje jongens die haren grijs hebben doen worden. Van verdriet. De een deed dit en de ander deed dat. Weinig en kwaad zijn de dagen mijns levens. En toch. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel. Jozef leeft. En zij omhelsde elkander. God is getrouw. God is waarachtig. Op uw zaligheid wachten ik, heren. Nou, zie dan eens naar je eigen. Kijk, zo'n miserig mannetje of vrouwtje wie je bent. Hè? Jongen of meisje, zo miserig. Dat je zegt. Als de Heere zo doet, dan is er niks meer over. Dat is een beetje faal. En als de Satan vergunning zou krijgen, dan schopt hij ons in één keer naar de rampzaligheid. En als de wereld de teugel zou mogen vieren, dan werden we in de kortst mogelijke tijd opgehangen en verbrand. En als God ons niet onder de duim hield door zijn lieve geest en door de wet des geestes des levens, dan zou ons voor eeuwig in de verdoemenis zondigen tegen God. We zouden alles vernielen. Nu dan, is het dan anders? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig? Hoop op God. God die helpt in nood is in Sion groot. Want ik zal hem nog loven. Hè? Ja, want ik zal hem nog loven. Je kan dat aanduiden zo dat je zegt, er zal een ogenblik komen. Er komt een ogenblik aan dat ik hem met luid en snaar, harp en snaren zal prijzen. Dat is waar. Dat is waar, want de Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Maar het is ook maar, als dat zo ligt, hoop op God, want ik zal hem nog loven, dan breekt de lof al reeds enigermate door alles heen. Ik zal hem nog loven. Daar zit dan die akelige zoutzak, zou je zeggen, op de aarde vol van onrust. En dan gaan ze praten van binnen. Hoop op God. Het is wel waar, hij zit er niet zo best bij en steekt er niet zo goed in, maar hoop op God. Je bent wel onrustig. Hoop op God. Want ik ellendig, ik dwaas, ik die moet zeggen, ik ben helaas een lederen zak gelijk, die in de rook zijn sappen heeft verloren. Hoewel ik niet van uwe wetten wijk, hoe lang is nog uw knecht dit lot beschoren? Want ik zal hem nog loven. Het zal toch goed zijn. Het zal toch goed zijn. Zo blind, zo naakt, zo arm, zo leeg, ik zal hem nog loven. Want hij is mijn lof en hij blijft mijn lof. En hij geeft psalmen in de nacht. Niemand zegt, waar is God me maken die de psalmen geeft in de nacht. Maar dat staat er toch maar, die de psalmen geeft in de nacht. Doet hij toch? Want ik zal hem nog loven. Hè, daar zie je midden in de onrust. Midden in het nederbuigen. En je kan het zo niet uittekenen. Wij moeten maar niet te gauw zeggen. Bij mij is het nog veel akeliger. En daarom het geldt niet voor mij. Zeg dat nou maar niet te gauw, geliefde. Want als u aan de lijn zit van dat heilig gelovende pijl in het bloed des lams. Is in het hart. Oh, zelf kun je er niet meer uittrekken. De duivel en de wereld en jezelf kunnen eraan gaan hangen dat hij recht in de grond loopt. Maar het kleine stukje dat is nog net genoeg om te zeggen door de kracht des geestes. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Dat wil zeggen prijzen. Eren. Als hij in de hemel de lijn strak trekt. En hij schudt even. Dan rollen alle draken eraf. Dan kijk ik niet meer in het moeras. Maar dan kijk ik recht op het altaar. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten. Die de tabernakel dienen. Laat ze maar schimpen. Wat hebben jullie nou? Laat ze maar plagen. Laat ze zelfs maar met hatelijkheid. Vervuld zijn tegen dat enige, waarachtige en duurzame goed waar het alleen om gaat, om die dierbare Heer en zalig maken. Laat ze zich maar doodsjouwen aan heel hun godsdienst en aan alles wat ze opricht. Ze hebben geen macht om te eten van het altaar. Die krijgen ze niet op, zolang ze daar blijven. Maar hier, want ik zal hem nog loven. En kijk, waar dit nou, ik stel het een beetje kinderlijk voor, maar het mag wel, want ik zal hem nog loven. En met dat hij het zegt, haalt de Heer de draad aan, schudt. En kijkt hij op het altaar Gods, waar die dierbare zoon op gelegen heeft. Waar die met zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed mij toeroept, ik ben uw heil alleen. Maar die komt te getuigen, wat zijt gij zo vreesachtig, gij klein gelovige. Ik zelf ben het. Waarom zaagt ge mij voor een spooksel aan? Mij is toch gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dan trekt hij de draad. Hij is de menigvuldige verlossing, mijn aangezicht. Dat wil zeggen, altijd weer verlossing. Iedere dag een nieuwe nood. Iedere dag genoeg aan zijn eigen kwaad. Elk ogenblik is er zonde, afwijking van de Heer. Elke keer werken wij onszelf weer in de gevangenis. Altijd weer hangt duivel, wereld en zonde aan die lijn. Die dan voor ons oog zo naar de diepte loopt. Totdat God trekt eraan en schudt eraan. Al zijn vijanden vallen af en de ellende gezegd. Ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Ook al heb je niet geen oog dicht gedaan. Ik heb je toch eens verteld van die jongen van 19 jaar. Hij had vallende ziekte. Heel erg. En dat al heel lang geleden, toen er nog helemaal weinig aan te doen was. Zijn oude moeder heb ik nog gekend, maar die is inmiddels ook al lang uit tijd. Maar die vertelde me het. Ze zeggen, als hij dat dan had, soms, ik weet niet hoe lang achter elkaar, dan was tenslotte onhoudbaar voor hem ook. Ze zegt, ik liet hem maar boven, op zijn kamer. En dan hoorde je klappen op de grond en dan trilde die hele grond. En dan schuim op zijn mond. Dat ging maar door, heel de nacht. En dan gebeurde het dat hij boos werd. Waarom? En dat hij tegen zijn eigen moeder zei, ga weg. Ga weg, laat me alleen. En dan zei ze, dan lag ze in de bedstee. Dan vertelde ze me en dat ontroerde me zo. En ze zei, maar dan gebeurde het wel dat 's morgens vroeg, dan werd het stil. En dan hoorde ik hem zingen, ik lag en ik sliep gerust. Van zeer trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Kijk, dat is groot, hè. Zo kan de Heer nou doen met zijn ellendigen. Daar was hij dood op. Daar was hij dood op. Dan had hij geen droge draad meer aan zijn lijf van de emoties. En dan, de lofzang is stilheid tot uw hoop. Ja, waar de Heer dat gelooft. Wat is het geloof toch een wonderlijke zaak, hè? Het is toch een wonderlijke zaak die de Heer zelf in het hart werkt. En die hoop ook, hè. Die hoop en geloof, die zijn zo moeilijk te scheiden van elkaar. Die hoop, die wordt gevoed door het geloof. En het geloof wordt gevoed door de hoop. Het is een wisselwerking. En de liefde vertedert het hart. Zodat God goed wordt voor zo'n ellendige. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht. Ja. Hij doet mijn aangezicht weer blijde zijn. Hij zalft mijn hoofd. Hij doet mijn blijdschap groeien. En van zijn heil mijn beker overvloeien. Hij leidt mij zelfs door het dal der schaduwen des doods, zegt de man. Ik zal geen kwaad vrezen, want uw stok en uw staf die vertroosten mij. Zeg nou niet, nou, het is nogal wat. Want het gaat hier om een arme sloeber, hoor. Gaat hier om een zondaar, die het niet meer zag. Maar de Heere houdt hem vast en de Heere fluistert hem in. Ik ben de Heere, uw God. Totdat je dood gaat toe, ben ik je verlosser en red ik je. En dan zegt de ziel, en mijn God, hij is mijn verlossing. Hij is mijn lieve Heere en zaligmaker, mijn trouwe God. Die mij zalft met olie. En hij is mijn God. Is dat niet te egoïstisch? Nee, want dat zeggen ze alle met elkaar die de Heere vrezen. En mijn God. Het is toch een eeuwig onbegrijpelijk wonder. We gaan naar huis. Dat zulke ellendigen een God hebben, een koning hebben, een vader in de hemel, vol van warmhartigheid. Welzalig is dan toch het volk dat het geklank kent. Het volk welks God de Heere is. Want al zijn ze hier in zichzelf godloze in hun waarneming, nochtans, zij hebben een God. En ze leren met Thomas het stamelen. Mijn Heere en mijn God, waar de nevels worden doorbroken. Heb dan goede moed. Want hij heeft het toch gezegd en hij blijft erbij ook. Ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Eerder zal een moeder haar zuigeling vergeten dan dat ik u vergeet. Sion. Niemand vraagt naar haar. Maar hij vraagt naar zijn schapen. Daarom droevig en toch blij. Neergebogen, maar hij wil de druk verlichten. En hart en mond vervullen met zijn lof. Totdat ze alle, onbevlekt, voor zijn aangezicht, rond het altaar der verlossingen, hem eeuwig zullen prijzen. Amen.